Goedemorgen. Nog net. Goedemorgen. Nee, goedemorgen. Jezus zegt dat we op de tijd moeten letten, dus dat... Wat een geweldige initiatief, André, om dat zo te doen. Samen met Noël bedacht. We missen wel Fries. Voor de volgende keer. Ik denk dat Theo en Jaap en andere mannen dat ook zouden waarderen. Wat een voorrecht is het om elkaar weer te ontmoeten en ook stil te staan bij de vervolgde kerk. En dat in het kader van het project 1000 uren bidden. Nou is het eigenlijk een beetje gek, vind ik, als gemeente om een project 1000 uren bidden te hebben. Alsof wij een project nodig hebben om 1000 uren te bidden. Of anders gezegd om onafgebroken te bidden. Eigenlijk hebben we dat natuurlijk helemaal niet nodig, maar ook weer wel. Het is heel goed om reminders in te bouwen, om punten in te bouwen waardoor we herinnerd worden aan belangrijke zaken in het leven met Jezus. Het avondmaal wat we straks gaan vieren is ook zo'n teken. Eigenlijk is dat avondmaal helemaal niet nodig natuurlijk. Maar Jezus heeft het ingesteld opdat wij ons herinneren de werkelijkheid waarin wij leven. En die werkelijkheid is een hemelse werkelijkheid. Niet dat wat voor ogen is, dat wat we kunnen vasthouden, is de realiteit. Nee, er is een hemelse werkelijkheid. Richt je blik op de dingen die boven zijn. Richt je op de onzichtbare dingen, zegt Paulus. En zo is het. Wij leven in de werkelijkheid dat Jezus ons een eeuwig leven gegeven heeft. Een leven dat ons nooit meer kan worden afgenomen. En als gemeente zijn wij al in de eeuwigheid nog met onze voeten op deze aarde die... gebroken is. Gebrokenheid vinden we zeker ook in de vervolgde kerk. Als je kijkt naar het wereldkaartje wat nu opstaat, dat is de kaart die Open Doors elk jaar uitbrengt in januari, met opnieuw een overzicht van de top 50 van landen waar christenen worden vervolgd. Je zou kunnen zeggen, dit is een beeld van lijden en misère om de naam van Jezus. Dat is waar. Tegelijkertijd is het ook een kaart van hoop. Want Jezus bouwt zijn gemeente en Jezus is trouw aan zijn gemeente. Er is voor het eerst in de geschiedenis van de kerk een inheemse gemeente van Jezus Christus in elk land in de wereld. 1 generatie terug konden we dat nog niet zeggen. Waar Jezus is, is hoop. Als je kijkt naar die kaart, dan zie je de paarse landen, dat zijn allemaal landen waar wij werken, als Open Doors, op de bres voor vervolgde christenen. Maar de donkergekleurde landen zijn de landen die dan de top 10 uitmaken. De 10 landen waar het allerzwaarst is om christen te zijn vandaag de dag. En als je kijkt, dan zie je Noord-Korea extreem in elk opzicht nummer 1. En dan de rest van de top 10 en eigenlijk de top 20 bestaat uit moslimlanden. We zien een enorme verschuiving van momentum als het gaat om vervolging en de strijd rondom Jezus naar de moslimwereld. Deze kaart ziet er zo anders uit dan de kaart 30 jaar geleden toen we nog in de communistische wereld vooral zaten, et cetera. Maar dit is de kaart van vandaag. Als je naar de volgende kaart gaat, wat een voorrecht is het om met mijn team bij Open Doors te werken in het Midden-Oosten. Hier zie je landen waar wij werken. Het zijn allemaal Arabisch sprekende landen, behalve uiteraard het Joodse deel van Israël. Er staan 2 kaartjes bij Israël, omdat de Palestijnse gebieden, het deel van het land is dat op de ranglijst van christenvervolging staat. En ook de uitzondering op Arabisch sprekendheid is natuurlijk Iran. We hebben net het schitterende Farsi gehoord. En dat is een land uniek in elk opzicht, omdat er geen land is in onze regio met meer moslimbekeerlingen dan Iran. Meer dan 1 miljoen en God weet het, maar waarschijnlijk nog meer dan dat. God doet een machtig werk en Jezus is trouw. Zowel aan zijn nieuwe gemeente van moslimbekeerlingen als ook aan zijn oude gevestigde gemeente. In 6 van deze landen is een oude gevestigde kerk, soms al van de eerste, tweede eeuw. En wij, zeker als nieuwe evangelische kerk, staan op de schouders van die geestelijke reuzen. Denk aan de Chaldees-katholieke kerk in Irak, de Koptisch-orthodoxe kerk in Egypte, of de Armeens-orthodoxe kerk in Iran en ga zo door. Jezus bouwt zijn gemeente in het Midden-Oosten. Jezus roept mensen in het licht en Jezus is trouw. En het is geweldig om ook een speciale groet nu te mogen uitbrengen aan onze vrienden, onze broers en zussen uit die landen. Uit Syrië, uit Egypte, uit Iran. Waarschijnlijk nog meer landen hier aanwezig. Gegroet en wees gezegend vanochtend. Ook de groep die nu vertaald wordt daar ergens in een zaal. Een speciale groet voor jullie. We zien jullie bij het avondmaal straks weer terug. We zijn verbonden en we zijn vereerd dat jullie in ons midden zijn. De tijden in de kerk van Jezus zijn zwaarder dan ooit. Nog maar een paar jaar geleden was het Midden-Oosten zo'n andere regio dan vandaag. Dan kon je fluitend 's nachts op straat lopen in Cairo of in Irak of in Syrië. Veilige, stabiele landen. Maar we weten wat er gebeurd is. Er is die Arabische lente gekomen, dat wordt dan Arabische lente genoemd. Arabische herfst noemen wij het. Waarom? Omdat de lente de zomer brengt en de herfst de winter. We hebben gezien dat dictators vallen, Mubarak in Egypte, Saddam Hussein in Irak, Assad in Syrië hangt nog aan een touw. Maar lijkt het nog een tijd vol te houden. Al die regimes lijken om te vallen. En wat komt er voor in de plek? Democratie. Wat dan geweldig is in westerse ogen. Maar die democratie brengt de conservatieve islam aan de macht. En de situatie wordt moeilijker en moeilijker en moeilijker voor christenen. Die dictators waren ongetwijfeld schurken. Geen misverstand daarover. Maar die hadden wel een zekere bescherming die ze boden aan minderheden en zeker ook aan de christelijke minderheid. En we zien dat vooral de grote oude kerken in het Midden-Oosten onder gigantische druk staan. Weet je nog wat ik je meenam als je de volgende laat zien? Vorige keer dat ik hier sprak nam ik je mee naar Bagdad, naar Irak. Waar we hebben gezien dat een kerk van ooit meer dan 1 miljoen is teruggegaan naar een aantal van onder de 100.000. Er is nog minder dan 10% over van de kerk in het Arabische deel van Irak. En dit is hoe Bagdad er nu uitziet. Saddam Hussein verdreven, totale chaos en wanorde in het land. En radicale groepen kunnen doen wat ze willen. En een ongelofelijke terreurcampagne is gelanceerd tegen christenen met gigantisch succes. Als je de volgende laat zien. Weet je nog, zo reis ik rond met Andrew White, die hier ook op bezoek mocht zijn 1,5 jaar geleden. In een gepantserde auto met gewapend escorten en zo reist een christelijke leider. De volgende. Trouwens, mijn monitoren zijn uit. Ik weet niet of dat bewust is, maar als ze weer aan kunnen, dan anders kijk ik wel om. Dit zijn mensen die je tegenkomt in Bagdad. Die vaak niet eens Engels spreken, maar die toch hun verhaal kwijt willen. En dan hebben ze bij zich foto's om toch maar iets te laten zien van wat zij hebben meegemaakt. Deze broeder heeft als onderdeel van de terreurcampagne terroristen zijn huis zien binnengaan. Die kwamen binnen met getrokken pistolen, schoten zijn 2 jongste kinderen, 2 jongetjes, door het hoofd in de woonkamer en vertrokken weer. Allemaal onderdeel van de campagne om christenen weg te drijven. En hij, als je de volgende laat zien, en de volgende, dat zijn de foto's van de kinderen. Hij en zijn gezin weigeren om te vertrekken. Dankjewel. 1 is genoeg. Ja, oké. Ze weigeren te vertrekken. En ze hebben besloten om te blijven dienen in Irak, omdat ze geloven dat ze daar geroepen zijn. Christenen komen samen, ook vandaag in Irak. Zeker vanavond, dan zijn de grote diensten. En ze wagen hun leven alleen al door dat te doen. En dan ga je vragen en dan ontmoet je die christenen. En al die jaren dat ik nou rondreis en dat ik jullie mocht meenemen, als je de volgende erop doet. En dan vraag je, zo zien kerken er trouwens nu uit in Bagdad, ommuurd, hè, met betonnen omheiningen, 24-7... gewapende bescherming en de voorganger staat hier voor zijn evangelische Alliance kerk, pastor Joseph, zelf 2 bomaanslagen overleefd. En dan vraag je, als je de volgende erop zet, en dan vraag je, wat heb je dan nodig? Vertel me, hoe kunnen we zo naast je staan, ook als Open Doors, met onze roeping om de vervolgde kerk zodanig te versterken dat dwars tegen de vervolging in christenen stand houden en vrucht dragen. Dus christen zijn, ook al wil de wereld en wil Satan hen dat beletten. En wat is dan het antwoord? Altijd en altijd en overal gebed. Bid voor ons. 1000 uren bidden, ik zou zeggen, een eeuwigheid bidden totdat we Jezus zien. Bidden is wat de vervolgde kerk vraagt. En ja, ook traumazorg en ook training, discipelschapsprogramma's en ook sociale hulp voor mensen die hun baan kwijtraken omdat ze Jezus volgen. En ook kinderopvangprogramma's en alles wat we doen om de vervolgde kerk te versterken. Bijbels en boeken smokkelen en ondergronds printen en al die dingen meer. Maar boven alles gebed. En dan komen ze ook met bijbelteksten en dan zeggen ze, dit zijn voor ons kerngedeelten. En een van die kerngedeelten wil ik vandaag met jullie lezen. En dat staat in 2 Koningen. 2 Koningen 6. Een heel beroemd verhaal. 2 Koningen 6, het is het gedeelte waar de grensconflicten zijn tussen Israël en de buren, Syrië. Toen ook al zou je zeggen, ja toen ook al. En er zijn over en weer zijn de schermutselingen, het geen totale oorlog, maar er is wel strijd. En dan merkte de koning van Syrië, Aram wordt dan al genoemd in de Bijbel, die merkt continu dat als hij Israël wil aanvallen, dat de Israëli's al weten hoe het zit. En dan blijkt het verhaal te zijn dat er goddelijke spionage in het spel is, want God die fluistert de godsman Elisa in wat de plannen van de koning van Syrië zijn. En de godsman Elisa vertelt dat dan aan de koning van Israël. En zo mislukt het plan elke keer. Nou, je kunt je voorstellen, koning van Syrië ziedend. En die roept dan zijn generaals bij zich en zijn leiders en die zegt, wie is het? Dan komen ze erachter dat het Elisa is. En dan zegt de koning in vers 13, 2 Koningen 6 vers 13. Zoek voor mij uit waar Elisa is, dan zal ik hem gevangen laten nemen. Nou, toen hem werd verteld dat Elisa in Dothan was, dat was toen de hoofdstad van Israël, stuurde hij een groot leger met strijdwagens en paarden op de stad af. En de Arameërs kwamen 's nachts bij Dothan aan en omsingelden de stad. En dan komt het, vers 15. Toen de bediende van Elisa de volgende morgen opstond en naar buiten kwam, zeg maar om de vuilniszakken buiten te zetten, zag hij dat de stad omsingeld was door een leger met strijdwagens en paarden. En dat was het Syrische leger, het machtigste leger van die tijd. Wat moeten we beginnen, Heer? Riep hij uit. En zijn meester antwoordde, wees niet bang. Zij die met ons zijn, zijn meer dan zij die met hen zijn. En de Heer, en hij bad, Heer, open zijn ogen en laat het hem zien. En de Heer opende Elisa's knecht de ogen. En toen zag hij dat de heuvels vol stonden met paarden en wagens van vuur die Elisa omringden. Wat een ongelooflijke geloofsuitspraak van Elisa. Je ziet dat machtige leger en je weet dat ze het op jou gemunt hebben. Je zit als een rat in de val. En je ziet al dat wapengeweld en dan die uitspraak van geloof. Wees niet bang, wij zijn met meer dan zij. Letterlijk staat er, zij die met ons zijn, zijn meer dan zij die met hen zijn. Wij hebben hier de overmacht. En dan bidt Elisa voor die knecht, voor die jonge Joodse broeder, stel ik me voor. En dan zegt hij alleen maar, Heer, open zijn ogen en laat het hem zien. Dus hij bidt niet voor een verandering van omstandigheden of voor uitredding of iets in die sfeer. Hij bidt niet eens voor een wonder. Waar hij voor bidt is voor het werkelijke zicht. Hij bidt om dat zichtbaar te maken wat de werkelijkheid sowieso al is. De hemelse werkelijkheid waarin wij leven. En wat is die hemelse werkelijkheid? Dat is een machtig leger met wagens en paarden van vuur die ons omringen. Elisa bidt voor een geestelijk zicht, voor een reële blik. En dat is wat de vervolgde kerk ons vraagt. Elke keer weer komen ze terug op dit gedeelte en vergelijkbare gedeelten zeggen, bid voor ons. Primair bid voor ons, opdat wij blijven zien hoe de werkelijkheid is. Hoezeer ook de smerigheid van de gebroken wereld ons naar beneden probeert te trekken, ons probeert kapot te maken en ons te beletten dat te doen waar de Bijbel ons toe oproept, namelijk onze blik op te heffen. Elke keer weer die blik naar beneden, bid voor ons dat we blijven zien die wagens en die paarden en dat leger van vuur dat God om ons heeft staan. En nou weten we dat het verhaal van Elisa en zijn knecht, dat leidt tot uitredding. Hè? Dat loopt goed af. Dan kan je een woest verhaal, dan moet je maar eens nalezen nog over dat leger dat dan helemaal blind gemaakt wordt. En dat wordt dan weggevoerd, et cetera, et cetera. Maar het gaat niet om die uitredding in het verhaal. Denk aan Stefanus. Stefanus zag in wezen nog iets veel mooiers. Want Stefanus, vlak voordat hij gestenigd werd, als de eerste martelaar om de naam van Jezus, die heeft dan het voorrecht om in de hemel te mogen kijken als de Heer Jezus in heerlijkheid de hemel opent en zichzelf in glorie aan hem laat zien. En als hij dan hem ziet, dus de opperbevelhebber van het machtige leger van de hemel, zeg maar, dan wordt Stefanus wel gestenigd. En dat is een gruwelijke marteldood die hij daar ondergaat. Het gaat niet om hoe de omstandigheden aflopen. Het gaat erom dat we leven in de werkelijkheid om het geloof, om het zicht op de strijd die werkelijk gevoerd wordt. En dan vind ik het zo bijzonder om te denken aan Jezus zelf, hè, die de beschikking had over legioenen van engelen, zegt de Bijbel. Maar toen het erop aankwam in zijn leven, is er één engel die hem dient. Hij zelf ziet er zelfs van af. Maar dat is ook bidden ten diepste. Dat wat de vervolgde kerk van ons vraagt, dat is ten diepste primair bidden. Bidden is niet zozeer praten met God en dingen voorleggen. Nou, voorleggen is helemaal onzin, want hij weet alles beter dan wij natuurlijk. Of dingen vragen of op bepleiten, moeten we ook allemaal doen. En de Bijbel roept ons daar ook toe op. Maar ten diepste primair is bidden je in een geestelijke positie plaatsen. Bidden is een positie innemen, een positie met het zicht van de Vader. En dat is ons gebed. Heer, laat het ons zien, opnieuw zien hoe de werkelijkheid ligt. Niet dat wat ons voor ogen is, niet dat wat ons naar de strot grijpt, maar uw werkelijkheid. Jezus zegt in Johannes 16, in de wereld zul je verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En in Romeinen 8 staat er dan, omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Glorie en lijden gaan hand in hand in de werkelijkheid van Jezus. Ja, wij dienen en wij vieren de verheerlijkte Heer. Maar op aarde volgen wij de verworpen Heer op weg naar die eeuwigheid die hij voor ons klaar heeft liggen. Weet je, leiders in de vervolgde kerk vragen ook specifiek niet om een einde aan vervolging. Ik weet nog toen er presidentsverkiezingen waren in Iran, was dat vorig jaar. Toen kwam uit ons hele netwerk in Iran kwam dezelfde boodschap. Bid niet voor een ander regime. Bid niet voor een einde aan de vervolging. Ahmadinejad, de vorige president, was de grootste evangelist die ze daar gekend hebben. Want onder zijn bewind steeg Iran van de 15e plek naar de 2e plek op de wereldranglijst van christenvervolging. En de kerk explodeerde in aantallen. Bid niet voor een einde van de vervolging, maar bid dat we stand houden en dat we vrucht dragen met het juiste geestelijke zicht. Open Doors is ook niet gericht op het einde van vervolging. Wij bestrijden niet vervolging. Wij staan naast christenen die onder vervolging leven, een nieuwtestamentische werkelijkheid die wij eigenlijk ook zouden moeten kennen nu, maar door de genade van God kennen we die niet, maar zij zijn niet de uitzondering, wij zijn de uitzondering. Open Doors is gericht om zo naast christenen te staan dat ze stand houden. En geloof en moed hebben ze nodig, als je de volgende wilt laten zien. Geloof en moed hebben ze nodig. Dit is een Iraaks gezin, Leo en Maria noemen we ze. Ik heb hun ontmoet voor de eerste keer in Damascus, in Syrië, in het buurland. Hun verhaal in het kort is dit. Leo kwam tot geloof als moslim, een rijke moslim, zakenman uit het zuiden van Irak. Kwam tot geloof nadat hij christelijke radioprogramma's had gehoord. En hij kwam niet alleen tot geloof, hij werd ook een evangelist. Zijn vrouw kwam tot geloof, zijn ouders kwamen tot geloof, wat uniek is in de moslimwereld. En hij werd een vurige, vruchtbare evangelist. En onder het regime van Saddam Hussein kon hij dat overleven. Hij moest zich wel enigszins gedijst houden, maar hij kon zo functioneren. Maar toen Saddam verdreven werd en ook het geweld voor deze familie kwam en uit de hele regio waar zij woonden, alle christenen op een gegeven moment verdreven waren, toen bleven zij nog steeds en ze hadden bedreigingen, ze hadden kogels toegestuurd gekregen. Er was een vrachtwagen met afval in hun tuin gedumpt omdat zij christenhonden de regio vervuilden, et cetera, et cetera. En toen kwam de dag dat aan de poort mannen verschenen, die door de poort heen braken, het huis ingingen. Leo en zijn vader gruwelijk martelden. Hij heeft nog altijd problemen om te lopen. En toen hij na een paar uur bij bewustzijn kwam, toen besefte hij dat er een wonder was gebeurd, want ze hadden hem niet gedood. En hij ging op zoek naar zijn dochtertje en zijn vrouw en zijn babyzoontje van 6 maanden. En uiteindelijk vond hij ze, zijn vrouw bewusteloos in de tuin. En een paar meter bij haar vandaan in het gras zag hij zijn zoontje liggen van 6 maanden. En hij zag toen hij dichterbij kwam dat het gezichtje helemaal rood was. En toen hij nog dichterbij kwam, toen maakte hij het gezichtje zo schoon. En hij vertelde me dit. Hij zei, ik zat ernaast. En toen zag ik in het gezichtje de afdruk van laarzen. Ze hadden het kindje doodgetrapt op weg naar de uitgang. En dat was de nacht dat zij niet meer konden. En hebben hun spullen gepakt en ze zijn naar Damascus gekomen, net zoals 200.000 of 300.000 Iraakse christenen voor hen al hadden gedaan. En in Damascus werden ze goed opgevangen, als je de volgende laat zien. Syrië heeft natuurlijk een extreem slechte naam, het hoort bij de as van het kwaad en al die zaken meer. Maar Syrië is ook een geweldig land en het regime, hoe misdadig ook, en daar gaan we niet omheen praten, heeft wel de deuren opengezet voor honderdduizenden vluchtelingen uit buurland Irak. En die vluchtelingen zijn min of meer zonder morren opgevangen. Ook was onder het Assad-regime Syrië stond nooit hoger dan de 40ste plek op de ranglijst christenvervolging. Syrië was een soort van oase ook voor ons als team. Het was geweldig om daar naartoe te gaan. Even een land met minder druk. Mooi land, supergastvrije mensen, levende kerk, 1,5 miljoen christenen. Levende kerk die bovendien enorm veel werk deed voor Irakese vluchtelingen en wij partnerden met hun. Er was zoveel openheid, als je de volgende laat zien. Er was zoveel openheid dat ik ook meerdere keren gewoon in kerken daar gesproken heb in Syrië. Maar er gebeurde iets. God bereidde de kerk van Syrië ergens op voor. Als je de volgende laat zien. De volgende, wacht even. Terug, sorry. Ik heb dit hiervoor. Oh, ik dacht dat hier de conferentie met Anna zat. Laat ik het zo zeggen. God bereidde de kerk van Syrië en ook ons in ons werk voor. En hij bereidde ons voor op het uitbouwen van ons netwerk. Ondanks de lage plaats van Syrië op de wereldranglijst werd het volkomen duidelijk uit onze netwerken en ons eigen onderzoek dat we ons werk moesten uitbreiden. Dat leverde zelfs interne kritiek op. Maar we hebben ons werk verdubbeld en verdubbeld en verdubbeld. En in 3 jaar tijd hadden we een sterk netwerk in het hele land. Nu vandaag weten we waarom God ons daarop voorbereidde. Het andere wat gebeurde was dat er een conferentie was met Anne van der Bijl. Ik ging in 2010 naar Syrië toe om een conferentie te doen met leiders uit het hele land Syrië. En er waren zo'n 300 mannen en vrouwen. En alle denominaties waren vertegenwoordigd. En het onderwerp van de conferentie was Syrië. Bidden voor Syrië in de eerste plaats. Er gingen overal kaarten van het land. En wij, Anne en ik, hadden als boodschap. Wat is het hemelse zicht op de werkelijkheid? Hoe ben je voorbereid op vervolging? En wat kunnen wij delen uit wat we weten uit andere delen van de wereld? En we waren zo'n beetje 2-3 dagen met de conferentie bezig. En toen herinner ik mij dat leiders van de conferentie naar ons toe kwamen, een beetje nerveus en ze wisten ook niet goed hoe ze het moesten brengen. En toen kwam het woord eruit en toen zeiden ze, weet je, kunnen jullie stoppen met te spreken over vervolging? Want wij worden niet vervolgd en we willen de overheid niet bruskeren, et cetera. En we hebben erover gehad, Anne en ik natuurlijk, gebeden. We hebben gezegd, nou, we gaan zo wijs mogelijk zijn, maar we hebben een boodschap van God die we moeten delen. We hebben het ook gedaan. Nu zeggen diezelfde leiders, en ik ben in nauw contact met hen, zeggen dat het een profetische conferentie was. En een van de bouwstenen op weg naar de harde, harde werkelijkheid van vandaag. Als je de volgende laat zien. Het was een mooie tijd om naar Syrië te gaan en vriendschappen op te bouwen met mensen. Dit pastorsgezin bijvoorbeeld, dit voorgangersgezin in Damascus, Youssef. En Hanna en hun dochtertjes, Pamela, de kleinste, en Jana, de oudste. Bouwden we geweldige relaties op. Ik heb bij hen thuis gelogeerd meerdere keren. Als je de volgende laat zien. En we hebben ontzettend dikke lol gehad met die meisjes. Geweldige tijden gehad. Gewoon kinderen zoals we hier hebben. En ze woonden in een appartement op de bovenste verdieping. En daar hadden ze jaren voor gebeden, want ze woonden ooit lager. En ze zagen dat appartement. Ze konden natuurlijk nooit betalen met hun kleine inkomentje van een paar $100 per maand. Maar God heeft het toch mogelijk gemaakt. En ze woonden daar uiteindelijk. En het was een feest gewoon om met hun op te trekken. Als je de volgende laat zien. Dit is de conferentie met Anne. Ik had me vergist en dan de volgende. Want God bereidde de kerk van Syrië en ook ons in onze dienst aan hen voor op een harde werkelijkheid. Vandaag de dag lijkt Syrië zo enorm op Irak, zoals we dat hebben gezien een paar jaar geleden, zich ontwikkelen. En in feite is de situatie nog wreder dan het in Irak was. Het geweld dat we zien in Syrië is van een middeleeuws karakter. Dus er worden kinderen onthoofd in Syrië. Er worden tienduizenden mensen niet alleen gedood, maar doodgemarteld. Er is een onwaarschijnlijke orgie van geweld, van satanisch geweld. Alleen al in 2013 waren er meer dan 1200 martelaren in Syrië. Mensen die hun leven gaven om de naam van Jezus. De helft van de kerk is op de vlucht geslagen. Deels nog in het land en deels in buurlanden. Wat is de leus van de Soenitische rebellen? Dood aan de Sjiïten en christenen gaan naar Beirut. Want het Libanon wordt gezien als het christelijke land. En Open Doors doet een gigantisch hulpproject voor christenen. Om ze te bemoedigen en te versterken. En om ze aan te moedigen om moed te houden en te blijven. En de kerk te blijven van Jezus Christus. Wat is het Midden-Oosten zonder de kerk van Jezus? Het Midden-Oosten zonder de kerk van Jezus is het Midden-Oosten zonder hoop. Dus we hebben een project opgezet over het hele land met 12 lokale partners, allemaal kerken. Om het komende jaar tenminste 8000 families, 8000 gezinnen wekelijks en maandelijks te helpen met wat ze maar nodig hebben. Spullen om de winter door te komen. Wist je dat er mensen zijn, christenen, die in parken kamperen op dit moment, in de winter? Dat er zelfs mensen zijn die wonen in de necropolis, in de dode steden, in oude graven, om maar iets van beschutting boven hun hoofd te hebben. We bieden dekens en hulp, kacheltjes, traumazorg, speciaal voor kinderen, heel veel. We doen wat we kunnen, omdat waar Jezus is, daar is hoop. En wij willen Jezus daarin vertegenwoordigen. Als je de volgende laat zien. Waar Jezus is, is hoop. En ik heb een voorganger huilend aan de telefoon gehad, kort geleden. En hij zei, de tijd is nooit harder geweest voor de kerk in Syrië. Nooit moeilijker dan nu. Maar ook is de tijd nooit rijker geweest. En hij vertelde allerlei getuigenissen over hoe mensen tot geloof kwamen en hoe moslims nu naar de kerk toe komen. Vroeger moest de kerk uitreiken en nu komen moslims zelf in het midden van alle wreedheid en alle smerigheid die zich daar afspeelt, zien mensen het ware gezicht van de islam, het ware gezicht van de tegenstander, maar ook in de kerk het ware gezicht van Jezus en mensen komen. Als je weet dat er in een van de gemeenten in Damascus alleen al in de maand december meer dan 30 moslimbekeerlingen gedoopt zijn. Te midden van de burgeroorlog bouwt Jezus zijn gemeente. Maar er is een prijs te betalen. Want als ik terug mag nemen naar deze familie. Ik heb hun opnieuw ontmoet in Beirut voor de kerst. En ik weet nog dat ze binnenkwamen, want ze zijn ook instrumenteel in ons grote noodhulpprogramma in Syrië. En ze kwamen binnen en ik zag die meisjes binnenkomen. 10 en 13 zijn ze nou. En ze zochten zo en ze vonden mij. Ze kwamen meteen op mij af en de jongste die stond zo voor mij. Grote open ogen. En ze zei, tell a joke. Vertel een grap. Zeg iets. Weet je, ze woonden in dat mooie appartement op de bovenste verdieping. Maar daar wonen ze nu niet meer. Ze wonen nu in een kelderwoning die ze delen met een andere familie. Waarom? Er zijn meerdere kogels geschoten door de slaapkamerramen van de meisjes. En er vliegt gemiddeld 20 tot 30 mortieren over een appartement heen elke dag. Ze kunnen daar niet meer wonen. Er is een prijs te betalen. En Hanna, de moeder, die vertelde mij over dromen die ze gehad had. En ze zei dat God naar haar toegekomen was en gezegd had, ben je bereid om je leven te geven voor mijn zaak? Als je hier blijft, je weet hoe gevaarlijk het is. Ben je bereid om jezelf te geven? En ze zei, ja Heer. En toen vroeg God haar, ben je bereid om je man te geven? Om Youssef te geven? Voor mijn zaak hier in Syrië. En ze zei, ja Heer, ik ben bereid om hem op te geven. En toen zei God, maar ben je ook bereid om je beide dochtertjes op te geven voor mijn zaak? En ze ging 3 dagen vasten en bidden. En ze zei, ja Heer, ja ik ben klaar om mijn dochtertjes te geven. Pamela en Janna, ze zijn van u Heer en niet van ons. Wij weten dat we hier een taak hebben. En ze heeft de kinderen voorbereid. Ze heeft de kinderen voorbereid. Ze heeft ze meegenomen naar hun voordeur. Grote eiken voordeur. En ze heeft gezegd, ooit op een dag kunnen hier mannen door deze deur naar binnen komen. En ze zullen zwaarden bij zich hebben. En ze zullen je proberen te dwingen om de moslim confessie op te zeggen. Om je te bekeren tot de islam. Maar dat mag je niet doen. Dat mag je nooit doen. En dan waarschijnlijk zullen ze je keel doorsnijden. En er zal bloed zijn en er zal pijn zijn. En dan uiteindelijk zul je bij Jezus zijn. Alles zal goed komen. Ik heb brieven meegenomen die de meisjes geschreven hebben. Ik heb hun dat gevraagd. Ik heb ze op de boekentafel neergelegd. En dan kun je lezen wat ze zelf schrijven. Ik heb hun gevraagd, schrijf een brief aan de mensen die ik ga ontmoeten weer terug in Nederland. Als je wilt weten wat zij daar schrijven. We zullen naar de hemel gaan, dat is wat erin staat. En er is ongelofelijke vrucht. Er is een openheid als nooit tevoren in Syrië. En wij bidden voor de kerk van Syrië. Wij bidden voor die 2 meisjes, als je de volgende laat zien. Bidden voor Syrië staat hier. We bidden voor Syrië, maar we mogen gelukkig ook meer doen dan bidden. Hoe belangrijk bidden ook is, en dat is de kern van alles. We mogen ook verder gaan, we mogen bidden voor uitredding. We mogen bidden voor genade, we mogen bidden voor een extra tijd op aarde. We mogen bidden dat gezinnen samen kunnen blijven. Want weet je, die 2 meisjes die ik dan zo noem en die ik persoonlijk ken, zij zijn nog de bevoorrechten, besef je dat? Zij wonen in een liefdevol gezin waar Jezus woont. Ze hebben zelfs contact met de buitenwereld. Maar er zijn 100.000 kinderen, en zeker ook in christengezinnen, die dat voorrecht niet hebben. We mogen ook bidden voor uitredding. En ik zou heel veel kunnen delen. Het belangrijkste wat op het kaartje staat, wat op je stoel ligt, er ligt zo'n wit-rood blaadje op je stoel, daar kun je een gift mee geven, een machtiging. Maar er staat ook in het midden de mogelijkheid om je op te geven voor gebedsbetrokkenheid bij de vervolgde kerk. via een wekelijkse e-mail of door ons magazine te ontvangen 6 keer per jaar of beide. Dat is het belangrijkste stukje van deze kaart. Het belangrijkste stukje. Dus zelfs als je geen gift zou willen geven vandaag, dan toch wil ik je vragen dat in te vullen en de kaart in te leveren. Maar we mogen ook iets doen. We mogen ook iets doen. We mogen bidden, we mogen iets doen. Biddende harten zetten aan tot beweging. Kun je de volgende laten zien? Kun je nog herinneren dat ik je de vorige keer meenam naar Egypte? Dat was vorig jaar januari, dacht ik, hè? En de volgende. Het land waar ook die Arabische lente gekomen is, waar Mubarak verdreven is en waar een golf van vervolging het land overspoelt. Meer dan 200 kerken zijn afgebrand in Egypte, meer dan ooit in de geschiedenis van Egypte. Tienduizenden christenen kwamen samen in eenheid om de Heer aan te roepen. Ik heb de vorige keer een filmpje laten zien, als je dat herinneren kan. En de volgende. En we hebben toen gesproken over het vrouwenproject wat wij doen in Egypte, waarbij vrouwen die niet kunnen lezen of schrijven en die als christenvrouwen zwaar gediscrimineerd worden en helemaal onderop zitten, in een 2-jarig programma leren lezen en schrijven met de Bijbel als leerboek. En aan het eind van die 2 jaar dan schrijven ze het hele Nieuwe Testament met de hand over. Ik heb een schriftje op de boekentafel gelegd waar je dat nog kunt zien. We hebben daar vorig jaar over gesproken en de Heer heeft geweldig gezegend door deze gemeente. Want we hebben door die ene dienst die we vorig jaar hadden, 450 vrouwen dat programma mogen laten volgen het afgelopen jaar. 450 vrouwen. Voor €60 stuur je een vrouw door het hele programma heen. Als dat je aanspreekt kun je dit jaar weer doen. Dan kun je op die machtring invullen, project Egypte. En dan kun je ook nog eens bepalen wie van de muskatleten, want we doen mee aan de muskatlon hier in de gemeente. 2 in Afrika en 1 in Israël in de Palestijnse gebieden. En in de Israël in de Palestijnse gebieden lopen we voor open doors. Mag ik vragen Erik, Chris en Remy om even te gaan staan? Erik, Chris en Remy hier, dat zijn de andere 3 helden. Zij doen mee aan de muskathlon, ik doe mee aan de muskathlon, dus we zijn met z'n 4. Dit is een foto van de muskathlon in Oeganda, waar ik helaas geblesseerd raakte en als fotograaf op de motor belandde. Met daar, als je goed ziet, 2e van voren onze held Theo, die de marathon daar loopt. En ik foto's maken, er moet ook een bepaalde taakverdeling zijn in het leven. Maar we gaan het dit jaar weer doen en we gaan lopen voor deze projecten. We gaan iets doen. En het gaat natuurlijk niet om de muskathlon of om de 4e musketier. Maar het is gewoon, we willen in beweging zijn. En het zou zo een zegen zijn als jij vandaag wilt zeggen, ja, ik ga erachter staan en ik wil iets doen. Ik wil een gift geven om dit mogelijk te maken. En vul dan een van onze namen in. Erik, Chris, Remy of Gert-Jan. Of vul niks in. En dan verdelen we het gewoon. Maar het andere project waar ik de nadruk op wil leggen is het volgende. Is het project in Syrië. Want we hebben dat grote noodhulpprogramma. Weet je, voor €75 per maand, dat is ongeveer het bedrag wat wij aanhouden intern, dien je 1 hele familie, dus dan zeg maar 10 mensen, voor een hele maand, deze winter, dit jaar. Dat betekent dat we ze geven wat ze maar nodig hebben. Traumaopvang voor kinderen, of een kacheltje, of een tent, of wat ze maar nodig hebben. Om maar naast die kerk te staan en te zeggen, Heer Jezus, we weten dat u hier leidt, maar wij staan naast u en we smeren zalf op de wonden die u vandaag in uw lichaam, de kerk, worden toegebracht. Zou je dat willen overwegen in je hart om dat te doen? €75 kun je invullen en de machtigingen kun je straks daar kwijt. God zegen je als je betrokken bent. En weet je, Elisa bidt voor zijn knecht. Heer, laat het hem zien hoe het werkelijk ligt. En zo bidden wij voor de vervolgde kerk. Heer, laat het hun zien. Wees een Elisa voor je vervolgde broer en zus. En eens te meer, omdat zij bij ons horen, op een onlosmakelijke manier. De Bijbel zegt dat wat hen gebeurt, gebeurt ons. Een kindje dat in Syrië onthoofd wordt, omdat haar ouders christen zijn, dat is ons kindje. De kinderen die nachtmerries hebben, die 2 meisjes die ik liet zien, die getraumatiseerd zijn door alles wat ze meemaken, dat zijn onze kinderen. En wij maken mee wat zij meemaken, dat is wat de Bijbel zegt. Maar ook voor ons hier, wees een Elisa voor elkaar. Wees een Elisa voor elkaar, richt elkaar op als je ziet dat de ander wankelt, omdat de gebrokenheid van de wereld de ander naar beneden trekt. Heer, laat het hem zien, laat het haar zien. En in die geest vieren wij nu avondmaal. 1 met Jezus. Die dit alles mogelijk maakt. Die ons aan elkaar verbindt. En die ons die heerlijke hemelse werkelijkheid voor ogen zet. Een werkelijkheid waar we met zekerheid naartoe bewegen. Maar ook 1 met elkaar in de geest. Mag ik voor jullie bidden. Vader, ik wil u danken, Heer, voor uw aanwezigheid hier. Voor uw rijke, rijke zegen. Heer, we begrijpen niet hoe het mogelijk is dat er zoveel zegen nog is in de gebrokenheid. Dank u wel, Heer Jezus, dat u de wereld hebt overwonnen. En dat we zeker zijn, Heer, dat alles goed komt. U zult alles wel maken. Gezegend zij uw heilige naam. Amen.